Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij weer een mooie, korte aflevering van De Verandermaten. Wederom vanaf het onderwijsfestival van de Hogeschool Utrecht in de Werkspoorkathedraal. En ik ben Fedde Kloppenburg en ik zit hier met Sander Toby.
Hoi.
En we hebben nu van het terrein geplukt Rick Ikkesheim. Welkom Rick, leuk dat je er bent.
Ja, leuk dat je er bent Rick.
Hoi. Zeker, en ik ga jou zo vragen om jezelf even voor te stellen. We gaan ook met Rick in gesprek over veranderen, innoveren en alles wat daarmee samenhangt. Rick houdt zich onder andere bezig met het thema studentsucces.
Oh, dan ga jij hem voorstellen.
Oh,
grappig is dat.
Ja, mag wel hoor. Ja,
oh, is ik zo. Nee, Rick vertelt zelf. Sorry, je hebt helemaal gelijk, Sander.
Ah, nou ja,
oh ja, en we hebben een timer staan tussendoor.
Oh, ja. Luisteraars, 15 minuten.
15 minuutjes.
En straks hoor je dus tingelingen of iets. Ik weet niet welk geluid het is, maar dan weten we dat we af moeten.
Ja, precies. En dat is de opzet uit deze caravan.
Precies. Ja, dan is het ook warm genoeg hier.
Hartstikke goed. Nou, Rick Ikkesheim. Verder begon er eigenlijk al mee. Ik ben procesregisseur bij het expertisegebied Samenlerend. En daarnaast ook projectleider Studentsucces, allebei bij de Hogeschool Utrecht.
Mooi. En even voor de luisteraars, Samenlerend, expertisegebied.
Die vraag krijgen we wel vaker. Veel mensen zijn de expertisegebieden misschien ook nog niet helemaal geland. Dat is eigenlijk een beweging die we in 2021 zijn gestart. Toen werd het ook nog wel zwaartepunten genoemd. Inmiddels is het denken daarover een beetje veranderd en noemen we ons expertisegebieden. Maar het zijn eigenlijk, kort gezegd, de vier zaken waarmee de HU positie kiest in de regio. Waar we ook SMOE op willen bouwen. En waar we zeggen, dat zijn de stukken waar maatschappelijke urgentie ligt. En daar willen we het verschil maken in de regio.
Is dat dan vooral ook iets wat je naar buiten toe doet? Of is het?
Zeker. Het is zeker ook naar buiten. En eigenlijk, als je het mij vraagt, bestaan de expertisegebieden zodat wij beter gaan reageren op de externe urgentie in de samenleving.
Ah, dus het is om de verbinding beter te maken.
Ja, precies. Hè. We hebben als hogeschool natuurlijk een opdracht om te werken in de driehoek onderwijs, onderzoek, werkveld. In de praktijk is dat niet een driehoek, maar zijn het vaak hele mooie schotten, meer rechthoekjes. En om daar verbinding in te maken, zijn wij eigenlijk aan de gang.
Mooi. Dus het is een brug bouwen tussen die maatschappelijke urgentie en grote thema's die er spelen en wat we doen in de onderwijspraktijk. En dan ook nog eens in de samenwerking tussen in de driehoek.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja. En een belangrijke beweging die we daarin maken is dat we binnen de hogeschool werken met kennis- en innovatieagenda's, KIA's. En in die KIA is telkens het vertrekpunt de externe urgentie. Dus dat kan in het geval van Samenlerend zijn. Bijvoorbeeld, we zien dat er allerlei vraagstukken spelen rondom het thema diversiteit en inclusie. Wat betekent dat eigenlijk voor de samenleving? Wat voor bewegingen zijn daar? En hoe kunnen wij daar wellicht bijdragen om dat thema in de buitenwereld verder te brengen? Hoe kunnen we onze studenten daarmee in contact brengen? En een ander thema is bijvoorbeeld arbeidsmarktorganisatie, lerarentekorten. Dat soort zaken moet je aan denken.
Nou kan ik me herinneren dat ik een jaar of 15 geleden, ik werk al echt heel lang bij de HU, al bezig was met de driehoek.
Ja.
En dat ik toen een presentatie ergens ook op een onderwijsfestival heb gehouden. Over de driehoek rondmaken noemden we het toen. Zodat er beweging in kwam. En toen hadden we het ook al over van hoe kunnen we nou zorgen dat die samenwerking in die driehoek beter wordt. En er is van alles op georganiseerd. Waarom werkt deze vier thema's, deze vier expertisegebieden, waarom werkt dit wel ten opzichte van wat we eerder hebben gedaan? Wat is daar anders in de aanpak?
Nou, dat is een hele goede vraag. En of het in de praktijk echt gaat werken of dat ik over 15 jaar ook een podcast aan het doosen ben. Ik zeg gelijk maar zeggen.
Met pensioen dan.
Dat jij dan zit te luisteren en denkt, kijk, daar gaan we weer. Dat zou moeten blijken. Maar zo'n KIA, zo'n kennis- en innovatieagenda, dat is eigenlijk een investeringsagenda. En dat is eigenlijk waar gaan we de komende jaren nieuwe lectoraten, nieuwe onderzoeken, nieuwe opleidingen, nieuwe projecten opstarten? En het verschil, denk ik, met eerdere aanpakken is dat wij die KIA's ook in samenwerking met onze externe partners opstellen. Dus we vragen, in plaats van te bedenken wat zou nou de externe urgentie zijn en hoe kunnen wij daar als HU nou nog aan bijdragen en dat voor je het weet heb je een heel intern gericht verhaal. Mm-hmm. Vragen we nu aan de buitenwereld, luister, wat nou, wat moeten we nou gaan doen met elkaar?
Ja, heb ik nog een kritische vraag, want ook daarin zie je van vaak, ik doe ook audits en zo, je ziet in opleidingen dat, opleidingen heb ik dan nu over vooral, maar dat externe partners altijd wel willen. Die zeggen, oh, we willen wel samenwerken. Maar dat vraagstuk eigenlijk heel vaak zit in de verbinding, onderwijs is op een bepaalde manier georganiseerd, dat heeft een eigen agenda, de praktijk heeft een eigen agenda, hoe stem je dat op elkaar af? En binnen het onderwijs is er vaak de neiging om te zeggen, nou, dit is wat wij doen. Hoe kunnen we daar vanuit daar samen gaan werken met de praktijk?
Ja.
Dus dan zit het probleem volgens mij niet tussen hoe kunnen we de verbinding met de praktijk maken, maar hey, hoe organiseren we het intern zo, zodat we openstaan voor de praktijk?
Ja, precies. Nou ja, wat ik ook zie in deze rol als procesregisseur is dat iedereen zegt dat ook. Ja, we zijn erg op de buitenwereld gericht, maar als je zegt we gaan samenwerken met het werkveld, dan is de eerste vraag, ja, maar wat betekent dat eigenlijk voor ons? En terwijl de vraag volgens mij zou moeten zijn, ja, wat betekent dat voor de samenleving? En hoe passen wij daar dan vervolgens in? En er zijn dus ook veel collega's misschien ook wel op, hoe zeg je dit, wat meer bestuurlijke posities binnen de HU. Die zeggen, nou, kom nou eens gewoon even met een duidelijke oplossing voor dat governance vraagstuk wat jullie hier aan het creëren zijn. Mm-hmm. En ja, dat is maar de vraag. Zijn wij nou een governance vraagstuk aan het creëren? Of
wil je een shift in het denken bewerkstelligen?
Ja, precies. En daarin past governance natuurlijk uiteindelijk ook. Hè.
Kun je eens uitleggen, waarom is het een governance vraagstuk? Waarom zou het een governance vraagstuk kunnen zijn?
Een concreet voorbeeld. Ja? Je hebt bijvoorbeeld de schaalsprong. Hè? Dat is een grote
schaalsstroom.
Ja? En die komt de HU binnen.
Ja. Hoeveel gaat het daarom?
Dat is een meerjarig programma. Ik meen, je moet me niet op vastpinnen, maar dat het 4 à 5 miljoen per jaar voor de HU is.
Oké, flink bedrag.
Zeker. Maar pin me daar niet op vast. Ik werk niet bij een lectoraat.
Als iemand dit hoort en zegt het is wat anders, laat het ons weten.
Ja, precies. Ja, stuur mij een mailtje. Ja. Maar het gaat om veel geld. Voor je het weet is het dus ook een beetje politiek. Want waar gaat dat geld dan heen? En hoe bepalen we dat? En daar gaat het naar een lectoraat? En hoe zorgt dat lectoraat dan voor dat het probleem verder brengt? Wie mag daar eigenlijk over beslissen? In die expertisegebieden zitten voornamelijk directeuren. Die directeuren zitten vaak dan bij een onderwijsinstituut. Want we hebben eigenlijk maar 4 kenniscentrumdirecteuren. We hebben veel meer onderwijsdirecteuren. Dus gaat het dan over dat er meer directeuren zijn? Doen we dat met stemmen? Doen we dat op basis van wat het belangrijkste is? Of wat het meest urgent is? Voor je het weet zit je in dat soort vraagstukken vast. Zit je in een governance-vraagstuk.
Hoe neem je de besluitvorming op basis waarvan?
Ja, precies. Ja. Ja. En we hadden het eigenlijk over dat we dat vraagstuk in de samenleving samen gingen aanpakken.
Ja. Ja. Even naar jouw rol. Je bent dus procesregisseur. Hoe zou je dat zelf uitleggen?
Een goede LinkedIn-titel. het is eigenlijk een beetje een schaap met 5 poten functie. Aan de ene kant ben ik dan voor de regiegroep samenlerend. Je zou eens kunnen zeggen een beetje de bestuurssecretaris-achtige persoon. Maar voor de hybride werkwijze van hoe werken wij in expertisegebieden daar, treed ik veel meer op als adviseur van het college. Ik ben een aanspreekpunt, denk ik, voor iedereen die in het expertisegebied rondloopt en vragen heeft. Ik vind het vooral een projectmatige en veranderkundige rol.
Ja, precies. En ik kan voorstellen dat je moet schakelen tussen de contexten die je meeneemt in dit verhaal. Hè? Dus enerzijds de urgentie van buitenaf, dat is echt op een heel hoog abstractieniveau. Ja. En dan schakelen naar de werkvloer, zou ik maar zeggen.
Ja.
Dus dat is... Dat vraagt heel veel. Ik bedoel, we zeggen altijd al dat het complex is. En dit is helemaal complex. Hoe ga je daarmee om?
Nog een stap tussen. Hè? Want ik hoor jou vooral de werkelijkheid buiten. Hè? Wat is er nodig? Wat willen we met z'n allen bereiken? Dan hoor ik je over bestuurlijke werkelijkheid hebben. Dan hebben we het over de governance vraagstuk.
Ja.
En dan komen we pas bij... Want die vragen we... Hoe organiseer je... Want die volledige complexiteit van de HU... gaat over 100 opleidingen hebben, geloof ik. 22 instituten. hoe is de gewone medewerker, hoe wordt hier, die hier, en ik wil niet het woord meegenomen, dan heb ik het toch gebruikt. Ja. Maar, hoe betrek je die erbij? Hoe zorg je dat er energie komt op dat onderwerp?
Nou, dat is een hele belangrijke vraag. Waar wij als procesregisseurs, want ik heb er nog 3 collega's die dezelfde rol hebben, echt voor hebben gestreden, is dat we de complexiteit die jullie nu al noemen, dat we die complexiteit ook meer gaan omarmen met elkaar.
En, wat betekent dat?
Nou, wat dat concreet betekent is dat we het lectoraat van Christine van Lommel hebben gevraagd om mee te denken in het organiseren van een lerende veranderstrategie op dit thema. Mm-hmm. Gewoon omdat wij denken dat dit thema zo complex is, dat een soort van unfreeze-freeze verandermanagement hier echt een ramp gaat worden. En dat we veel verstandiger zijn door te zeggen, joh, dit gaat een tijdje duren. We omarmen de complexiteit, we accepteren dat dat dit tijdelijke governance-vraagstukken oproept. En ondertussen organiseren we leren op dit thema op hoe we dit beter gaan doen. En een lerende veranderstrategie, dat klinkt heel mooi. In mijn ervaring wordt het binnen de huur ook wel eens ingezegd. Niet als echt als een lerende veranderstrategie, maar meer, hoe vat ik dit samen, een soort van stuimelend voorwaarts. En dan telkens weer in dezelfde valkuilen donderen en dan zeggen, ja, maar we waren toch aan het leren, dus dat is nog niet erg. Nee, eigenlijk betekent het, je mag best een keer in een valkuil stappen, maar dan wel maar 1 keer. En dan verbeteren. Dus het is een soort van iteratieve verbetering elk jaar weer.
En nou hadden we hier net vanmorgen Jan aan tafel zitten. En die schetste heel mooi. Hij zegt van ja, eigenlijk in zo'n veranderproces heb je duidelijke kaders nodig om daarbinnen ruimte te geven. Om meer dat iteratieve proces van veranderen vorm te geven.
Ja.
En wij als college zeiden, die hebben de taak om die kaders helder te maken. En daar hebben ook verschillende mensen in de organisatie ook een rol in. Hoe zie je jouw rol daarbinnen? Ben jij meer van de ruimte daarbinnen aanjagen? Of ben jij meer van het, is jouw rol meer het zorgen dat die kaders helder
maar
zijn?
Maar wacht even, want dan gaan we ervan uit dat er hiervoor al kaders zijn. Volgens mij zijn er nog van. Ik heb niet het idee dat er voor bijvoorbeeld samenlerend al heel veel kaders zijn. Behalve misschien de KIA en de Gelden. Maar
ja, hoe we het hebben ingericht is, we zitten nu in de ontwerpfase. De ontwerpfase wordt afgerond het einde van dit collegejaar. En dan gaan we over naar een implementatiefase. Dus we zijn nu hard aan het nadenken over hoe we moeten dat leren dan eigenlijk organiseren. Hoe past de KIA straks binnen de strategie? Wat betekent dat inderdaad op bestuurlijk, maar ook op werkvloerniveau? En dan de praktijk, de vertaling naar de praktijk, die gaat vanaf september starten. En dan beginnen ook de iteratieve verbeteringen.
En dat is die ruimte die je creëert?
Ja, en telkens, kijk, Jan en het college die hebben natuurlijk inderdaad de opdracht om het speelveld helder te maken. Maar vervolgens moet er op dat speelveld ook gespeeld worden. Ik en mijn collega's, wij worden dus opgesteld op dat speelveld eigenlijk. En wij gaan dan de wedstrijd spelen. En dan telkens weer hopelijk een beetje verbeteren.
En gaan jullie de wedstrijd spelen of ga je zorgen dat er een wedstrijd gespeeld wordt?
Dus nou,
ga je zorgen dat gaat over die veranderenergie. Ja,
klopt.
Ga je het zelf doen of ga je...
Ja,
en wat doe je dan?
Nee, het is heel goed dat je dat zegt. Wij gaan meespelen. Wij gaan samen het en af en toe als mensen vragen hebben over de spelregels, dan gaan we daar ook over in gesprek. En mensen gaan ook zeggen dat het niet helemaal klopt, de strategie. En daar gaan we dan naar luisteren en dan gaan we de strategie weer een beetje verbeteren. En dan samen tot telkens een beter spel komen.
Dus jij bent eigenlijk een soort Virgil van Dijk, zeg maar.
en hoe gaan nu de komende jaren, de docent op de werkvloer, hoe gaat hij dit merken? Dat dit er aankomt, dat er hier iets mee moet of mag. Heb je daar al een soort glazen bol voor?
Ik denk dat dit een punt is dat ik mezelf ook een beetje moet beheersen, want ik heb er allerlei ideeën bij. En tegelijkertijd is dit misschien ook iets wat we met elkaar een beetje moeten gaan ontdekken.
Ik heb er
allerlei ideeën bij, maar dit is ook complex en onvoorspelbaar. En dat is ook een beetje spannend, ook een beetje lastig. Maar dit is gewoon geen blauw verhaal.
En wat is lastig?
Onzekerheid, die komt kijken bij complexiteit. Weet je? En dat proberen we altijd te beperken. Hè? En dan komen er weer mooie blauwe beleidsplannen. En waar dat kan, moet je dat ook doen. Hè? Ik ben ook helemaal niet tegen blauw. Blauw is eigenlijk hartstikke goed waar het kan.
Ja, want je kan regelen, moet je regelen.
Ja, absoluut. Ja. Alleen, de vraag, wij denken niet dat dit zo eenvoudig is dat je dat even regelt.
Nee, soms heb je de illusie dat je iets regelt, maar dan regel je eigenlijk helemaal niks.
Ja, je regelt je weerstand.
Ja. Ja. Ja.
interessant. Hey, we zijn bijna aan het eind. We hebben tot nu toe elke keer bij de podcast gevraagd van... Oké, als je nou in één zin zou moeten samenvatten... Hè, van wat moet je vooral wel doen? En wat als je dit zou overdragen aan iemand anders die dezelfde soort rol heeft?
Ja.
Wat moet je vooral wel doen en wat moet je vooral vermijden? Mee aan de gang wil.
Nou, wat je vooral wel moet doen, wat we echt nodig hebben, is persoonlijk leiderschap. En ik heb vorige week nog een mail gestuurd naar mijn collega Lisette van Ewijk, die is ook procesregisseur. En er gaat ondertussen een bel.
Ja, de bel gaat, maar maak hem wel.
Wat ik heel mooi vind en wat Lisette doet, het maakt eigenlijk niet uit met of ze nou met welke persoon in de hiërarchie ze praat. Ze vertelt overal hetzelfde verhaal. En dat is heel krachtig. Dus ook zelfs op bestuurlijk niveau, zelfs wanneer we met het CVB praten of met mensen op directeurniveau, vertrekken vanuit visie en daarachter staan, dat is heel krachtig. En het tegenovergestelde daarvan is, wat is dat meebewegen met de hiërarchie? En soms moet je daar gewoon ook, als je weet dat het op een bepaalde manier goed is, dan moet je daar gewoon voor staan.
Eigenwijs genoeg.
Ja. Zeker. Okay. Persoonlijk leiderschap. Waar je ook zit in de organisatie.
Mooi, Rick. Dankjewel.
Ja, dankjewel voor het gesprek.
Graag leuk. En geniet van het festival.
Thanks. Heel leuk.